Radio 747. Tot 8 uur de boeddhistische omroep met de Middenweg. Presentatie Ton Maas.
Goedenavond. Het komend half uur kunt u luisteren naar aflevering 3 van onze serie Inspiratie, van zicht tot handelen. Daarin komen 10 mensen aan het woord voor wie het boeddhistisch gedachtegoed een bron van inspiratie is. Soms gaat het om louter boeddhistisch gedachtegoed, soms ook om andere Oosterse stromingen. Ieder probeert zijn of haar inzicht te verdiepen en te integreren in het handelen van alle dag. De mensen die aan het woord komen zijn van alle markten thuis. Van theatermaakster, politica en bankier tot boeddhistisch leraar, tuinarchitect en muzikus. Hoe laten deze mensen zich inspireren door eeuwenoude inzichten? Hoe geven ze in hun dagelijks leven vorm aan de inspiratie die ze uit het boeddhisme putten? En vooral, hoe blijft het uitgangspunt van niet weten de basis van het handelen, zodat ze een situatie steeds fris tegemoet kunnen treden? In de derde aflevering een gesprek met Widi den Hartog. Hij is kok en houdt van sober koken. Als klein kind al raapte hij de achtergebleven aardappels van het veld en bracht ze naar zijn moeder. Later kwam hij in aanraking met het zen-boeddhisme. Hij vertaalde zen naar de keuken en zo ontstond wat hij noemt zen-koken. Kan een sobere maaltijd nog een feestje zijn?
De eerste avond mocht ik alleen maar kijken. Moest altijd al wel kijken als we iets nieuws gingen doen, maar dan deed je het onmiddellijk na. Bij hem niet. Oh jij, niks meteen aan de slag. Kijken, alleen maar kijken. De hele avond lang. Hij sprak tegen de vissen. Hij zei, denk eraan hè, straks wel mooi omhoog komen. En dat was beslist niet het gepraat van een oude man die in zichzelf loopt te mompelen. Hij sprak met de vissen. Toen hij een bouillabaisse maakte, zei hij toen hij de lekkere visdelen weer terug in het visnat legde. Zo, nu zijn jullie weer bij elkaar. En dat meende hij ook. Hij had de vissen weer bij hun eigen vocht en graten gebracht, zodat ze zich weer één zouden voelen. Widi den Hartog, je bent zelf ruim 30 jaar kok. In dit korte verhaal beschrijf je hoe je als jongen van 19 les kreeg van een Zwitserse meesterkok. Maar het lijkt wel een klassiek zen-verhaal.
Dat klopt ook. Alleen daar ben ik pas achtergekomen sinds ik sinds een jaar of 7 zen bedrijf. En ja, dan vallen ineens alle kwartjes op zijn plaats. Dat dingen die ik altijd als natuurlijk heb beschouwd, ineens een plaatsje hebben gekregen. En ja, dat was voor mij ook de aanleiding om met het zen gebeuren door te willen gaan. Stukje herkenning van jezelf. Stukje zoektocht in jezelf.
Wat waren dat voor natuurlijke dingen?
Nou, zoals ik dus uit het kleine stukje kan afleiden, dat je dus heel veel respect voor producten moet hebben, maar ook heel veel respect voor leven en dood in feite. En dat het eten, wat wij eigenlijk dagelijks tot ons nemen, heel belangrijk is in ons geluk. En dat, zen is natuurlijk een stukje zoeken in jezelf. En als je die rust daarvoor op kan brengen, en dan komt dat terug in je werk. En eigenlijk in een keuken is dus heel veel zen aanwezig zonder dat je dat weet. Hoe je omgaat met je materialen, met je producten, met je mensen die met je werken. Dus ja, er zijn zoveel overeenkomsten die nu duidelijk zijn. En dat is natuurlijk prettig om daar weer op verder te borduren.
Noem eens wat aspecten waaruit blijkt dat zen heel aanwezig is in een keuken.
Respect voor je medemens sowieso, want je bereidt eten voor een ander. Dus als jij eten zou bereiden van een mindere kwaliteit of dat je dat met minder aandacht doet, dan benadeel je daar mensen mee. En ook dat voorbeeld van de fuga-vis, dat als je een vis op een verkeerde manier behandelt, een verkeerde snijwijze.
Dat is de Japanse giftige kogelvis.
Dat is de Japanse kogelvis, dat klopt. Daar kan je dus aan overlijden. En in Japan overlijden dus tussen de 10 en 15 mensen per jaar door het verkeerd bereiden van de vis. Dus er rust nogal wat verantwoording op de schouders van etenbereiders of etenbereiders, etenkokers in dit geval.
Maar dit is een extreem voorbeeld.
Dit is een heel extreem voorbeeld. Maar aan de andere kant, als jij dus onhygiënisch te werk gaat of nonchalant met je producten omgaat, dan wordt iets verknoeid en ja, mensen kunnen daar toch ook ziek van worden. Of in ieder geval een verkeerde beleving aan hebben, dat ze met de pest gaan eten. En ja, in feite is toch eten koken doe je voor het plezier van anderen.
Dus dat is het respect.
Dat is het respect voor het eten koken en voor je medemens in feite natuurlijk. Dat,
Zijn er nog meer aspecten, overeenkomst?
De rust bijvoorbeeld is dus heel belangrijk in eten koken. En ook het eten zelf. Heel veel mensen, als ze gaan zitten eten, dan denken ze aan andere dingen. Er is ook een gezegde van Roshi. En dat is: als je eet, eet je. En als je drinkt, drink je. Dus dat betekent dat je je concentreert op één facet waar je op dat moment mee bezig bent. En dat doe je dus in de keuken ook heel vaak. Als je ergens mee bezig bent, dan ben je daar geconcentreerd mee bezig en niet met 10 andere dingen tegelijk. En wat voor mij ook erg belangrijk is, wat ik dus toch wat meer duidelijk gevonden heb in de zen. Als je in de horeca werkt of überhaupt in een keuken, is er altijd een bepaalde stress. De gasten die aan tafel zitten, die hebben een verwachtingspatroon en die hebben een tijdspanne waarin ze willen eten. En ja, hoe je het went of keert, 9 van de 10 gasten willen altijd allemaal tegelijk eten. Dus de druk is altijd ontzettend hoog. Nou, om goed met die druk om te kunnen gaan, is het handig, of tenminste heb ik geleerd voor mezelf, dat ik mijn rust vind in een stukje meditatie. Dus als ik gemediteerd heb voor ik een hele drukke partij of een hele drukke week of een drukke avond krijg, dan ben ik weer helemaal leeg en kan ik dus helemaal volledig mijn eigen wijden, mijn eigen concentreren aan de werkzaamheden die op dat moment belangrijk zijn. Dus ik maak me niet meer druk over kleine, pietluttige dingen, maar je gaat dus veel duidelijker en helderder kijken naar de materie die je moet uitvoeren. En dat zijn een aantal van die dingetjes die voor mij heel duidelijk zijn, wat ik dus in de zen vind. Tenminste in het mediteren op zich.
Maar lukt het je ook om tijdens de hectiek van het koken met een vol restaurant, er moeten 4 tafels uit, om dat als meditatie te zien, het koken
ja,
zelf?
Dat klopt. Dat, dat heeft dus alles te maken met, of met je ademhaling. Onbewust, en dat leer je ook een beetje doordat je vaak mediteert. Als je dus blijft letten op je ademhaling, ja, hou je de rust in jezelf. En als je de rust in jezelf houdt, straal je dat uit naar je collega's en je mensen die voor je moeten werken. En zelf kan je ook helder blijven denken daarin. Tenminste, dat heb ik dan.
Maar lukt je dat nou altijd?
Nee, niet altijd. Soms, daar ben je natuurlijk ook weer mens voor. Soms raak je het spoor wel eens bijster. Alleen het grote voordeel is, als dan je hectiek weer voorbij is of je hebt het gered, dan ga je toch weer bij jezelf te raden. En dat zijn toch vaak de momenten die je dan terugvindt in je meditatie. Je probeert je dan te concentreren op je rust. Maar onbewust, en dat heb ik dan van Rien Ritsens geleerd, die had in zijn cursus het altijd over puntjes en bubbeltjes. En een puntje, dat is een verwerkt bubbeltje. En een bubbeltje is wat opkomt als jij aan het mediteren bent. En dat geef je een plaatsje en dan is het een puntje. En als je een puntje hebt en dat puntje wordt eens bereikt in de situatie die voorkomt, dan weet jij voor jezelf, dat puntje, dat heb je al verwerkt. Die herkenning is er al. En dat is een stukje rust wat je in jezelf creëert.
Kun je een concreet voorbeeld geven?
Ja, dat kan ik. Ik had bijvoorbeeld, ik rijd motor en op een gegeven moment ben ik ontspannen aan het toeren. Wat heet ontspannen? Motorrijden is toch wel inspannen. Maar... En op een gegeven moment komt er ineens een beest over de weg vliegen. Nou, op dat moment krijg je dus een stukje angst. Je krijgt een adrenalinestoot, je moet reageren. Nou, met het feit dat je dus reageert wil je dus remmen. Maar doordat ik gemediteerd heb, of tenminste doordat ik 1 seconde gedacht heb wat er kon gebeuren, had ik dus besloten om niet te remmen. Want het feit, als je dus in een noodreactie remt met de motorfiets, rem je heel vaak jezelf onderuit. Voordat ik dus mediteerde, was ik dan altijd een halve dag van slag van de angst voor wat er zou gaan gebeuren en wat er met me had kunnen gebeuren. Doordat ik mediteer, heb ik zoveel rust in mezelf kunnen brengen dat ik weet, ik hoef me niet druk te maken over het moment wat strakjes gaat komen, of over de momenten of wat er met me had kunnen gebeuren. Het moment is daar geweest, ik heb gereageerd en ik kan weer verder met ademhalen. En dat is ja, voor mij een voorbeeld dat je met mediteren toch wel wat of kan bereiken. Ja, de rust en het relativeren wat beter kan beoordelen.
Kun je ook zeggen dat je alerter bent geworden op wat zich aandient?
Ja, je kijkt tenminste in mijn geval ook veel indringender en duidelijker naar dingen.
Je bent meer aanwezig.
Ja, nou, je kan dingen duidelijker herkennen. Je wordt minder gauw afgeleid omdat je wat beter concentreert of waar je werkelijkheid mee bezig bent. En dat wil niet zeggen dat je soms geen twee of drie dingen tegelijk kan doen. Alleen je hebt ze van tevoren, heb je ze in je hoofd al op een rijtje gezet. En wat ik voorheen of heel veel had, je was dus soms met 20 dingen tegelijk bezig. En dan door steeds aan die 20 dingen te blijven denken, deed je maar 5 dingen goed bij wijze van spreken. En 15 dingen van, oh jee, dat is me niet gelukt. En dan heb je ook weer een stukje frustratie, omdat je had als doel gesteld die 20 dingen te doen. En je kon er maar 5 afmaken.
Ben je dan ook beter te weten gekomen wat je wel en niet aan kan?
Ja. Je weet veel beter wat je limiet is. En wat ik ook geleerd heb, en dat is ook heel prettig, ik durf tegenwoordig nee te zeggen. Ik had voorheen altijd, en zeker in mijn vakgebied, als je heel erg gedreven bent en mensen komen met vragen aan je, of zou je dit willen, zou je dat willen, kan je dit, kan je dat? Ik zei altijd maar ja. Maar het feit dat ik dus ja zei, daarna ging ik pas realiseren van jeetje, nu heb ik ja gezegd, maar nu moet ik het in werkelijkheid ook doen. En misschien heb ik er geen tijd voor. En het feit dat ik dus ja gezegd had, bracht ik mezelf in een stresssituatie, kreeg pijn in mijn buik. Want eigenlijk zei ik ja op iets wat ik nog niet klaar had om dat uit te kunnen voeren.
Stond je dan ook vaak met pijn in je buik in een keuken,
ja,
als het restaurant
ja,
vol
zat? Ongetwijfeld, ja.
Maar is dat nu weg?
Dat is een heel stuk minder, omdat ik minder hoor, of minder hoor, gewoon ik durf nee te zeggen. Alleen ik zeg nu niet meer bot nee, ik zeg nee met een bedoeling. Ik probeer mensen ook uit te leggen, als ik nee zeg, dat het een nee wordt, omdat als ik ja gezegd had, of dat de aantal rampvoorwaarden voor mij toepasbaar moeten kunnen zijn. En het grote voordeel is, als je zo nee zet, dan wordt het nee niet als negatief ervaren. Ja. En daar hebben mensen ook begrip vaak. En soms zoeken ze met jou een oplossing. En dat is dan weer wat in rode lijn is door je hele leven eigenlijk. Het ja en nee, je probeert een oplossing te zoeken die voor beide partijen acceptabel is. En dat vind ik ook een prettig aspect, dat je mensen niet willens en wetens tegen hun hoofd stoot. Want dat gebeurt dus vaak door nee te zeggen, ja, creëer je iets negatiefs. Want mensen die willen iets van je, ja, en als jij nee zegt, dan begrijpen ze vaak nog niet waarom.
Maar het lijkt me ook prettig voor jezelf als je wat vaker nee kan zeggen, omdat je, ja, laten we zeggen, niet opbrandt.
Ja, dat klopt.
Ja. Of niet omkomt. Ja.
Ja, niet omkom in je eigen ja, drukte, om het maar ja, zo te zeggen. En wat ik het grote voordeel vind, als je nu ja zegt, zeg je ook veel bewuster ja. Ja, misschien mag ik nog een voorbeeld geven daarvan. Dat is dan weer een voorbeeld met Riens Ritskens.
Riens Ritskens is jouw
zendmeester? Ja, Riens Ritskens is een van mijn zendmeesters. Daar heb ik ook een aantal lessen van gehad en cursussen bij gevolgd. En ook in dat bedrijf waar ik toen werkte, kwam die een keertje met de vraag of ik eens wilde denken. De vraagstelling was al heel prachtig natuurlijk, over zen en gezondheid.
Dat was in een restaurant?
Dat was in een restaurant, ja. Waar hij dus de cursussen gaf en waar ik dan het eten bereidde voor de cursussen. En op dat moment zei ik natuurlijk, oh wat leuk en aardig en dat doe ik. Maar met dat hij weg was, dacht ik bij mezelf, jeetje, begon het weer. Dat heb ik nu weer gezegd. Want nu heb ik ja gezegd, maar ik had geen flauwe notie wat dat ja zou betekenen. Want ja, wat is nu zen en gezondheid? Ik wist daar echt nog geen antwoord op. Maar goed, zoals het een goed zenner betaamt, ben ik daarop gaan mediteren. In die tijd was ik inmiddels al een wat verder gevorderde zenner. En ik had dus al koans gekregen. En een koan is een onopgelost probleem, zoals dat heet. En daar moet je mee aan de slag. En ik dacht bij mezelf, nou, dit is mijn koan voor deze periode. Ik had van Riens had ik ongeveer 6 maanden gekregen om dit voor te bereiden. Want zen en gezondheid moest dan eigenlijk een avondvullende lezing worden over zen en gezonde voeding bij zijn netwerk. Dus nou, ik aan het mediteren geslagen, zoals dat heet. En eigenlijk na 2-3 keer had ik de oplossing al. Het gaat ineens als een speer, denk je dan. Dus ik dat naar me neergelegd en op vakantie gegaan. En de tijd die kwam eraan. En toch, steeds als ik eraan dacht, had ik niet het gevoel. Want ik had eigenlijk iets verzonnen wat al bestond. Voor mijn gevoel makkelijk. Ik was eigenlijk zo eruit. Terwijl ik normaal, probeer ik altijd het meest mogelijke uit mezelf te zoeken. Ik ben een Piet Lut, een perfectionist. Dus meestal als ik iets verzonnen had, dan had ik het gemaakt. En dacht van shit, dat is het niet. Ik mis nog iets. Of nee, het is niet wat ik dacht. Dus. Maar goed, ik had nu zoiets van nou, ik had ja gezegd. Wow, lekker makkelijk. Ik kom er wel uit.
Nee dus.
Niet dus, voor mijn gevoel niet. En steeds tijdens dat mediteren bleef dat, of bubbeltje, ja, dat bubbeltje bleef dus terugkomen. En dan dwong ik me wel van, dan zei ik al tegen mezelf, ja, maar ik heb het toch al, want dit en dat, en dat is lekker makkelijk, geen probleem. Maar geen prettig gevoel. Maar afijn, dit datum kwam er dus aan, de lezing zou op maandag gegeven worden. Zondagmiddag zat ik te mediteren. En ja, vreselijk. Ik heb zelden zo'n meditatie gehad, zweten en koude rillingen, ik kon me niet concentreren. Ja, ik kon niet stilzitten. Terwijl als je normaal mediteert en je bent, of in trance niet, maar je zit goed in je meditatie, dan kan je je goed concentreren. Heb je ook een goed gevoel bij. Dus ik klaar mediteren maandagmorgen naar mijn werk. En ik loop de keuken in. En 's morgens was ik altijd als eerste in de keuken. En als eerste in de keuken betekent dus dat 9 van 10 leveranciers binnenkomen. En in dat geval ook. En de groenteman kan binnen en de visboer. En ik kijk in een kist en dan zie ik ineens aardappels liggen. En met dat ik een aardappel zie, denk ik van dat is het. Nou, en ik heb dus na die aardappel ben ik ineens in mijn hoofd aan het werk gegaan. Heb ik dus een 5 gangen menu verzonnen. Alleen op basis van die aardappel. Met dat kleine toepassingjes. Nou, en dat is mijn lezing dus geworden die avond. Ja, en 2 jaar daarna heb ik nog mensen gesproken. Nou, die hadden zoiets van dat je dit kan verzinnen. En om nu aan te geven dat mediteren is niet zaligmakend. Maar het dwingt je dus wel. Of tenminste, je verplicht jezelf. Om toch weer steeds in die spiegel te kijken. En te proberen jezelf te blijven verrassen daarin.
Dus alles wat je bedacht had, dat kon overboord voor die lezing?
Ja, dat kon helemaal weg. En eigenlijk zonder ook maar noemenswaardige voorbereiding. Tenminste, wel een stuk basiskennis wat je in je hoofd hebt. Maar kon ik dit maken? En het was dus ook echt iets wat uit jezelf kwam. En ja, als iets van jezelf komt, is het ook onaantastbaar. Want het is zoals je bent.
Maar je kunt er dus ook op vertrouwen dat zoiets zich wel aandient. In plaats van dat je er heel lang over na gaat denken.
In feite wel. Nou, dat is dus weer een leermoment wat je hebt. En dat wil niet zeggen dat je alles tot het laatste moet uitstellen. Maar stel dat het een keer voor zou komen, is het heel handig als je met zo'n intentie aan een avontuur kan beginnen.
Koken zijn begonnen toen je een jaar of 11 was. Hè? Toen ben je naar de kokschool gegaan, toch in Utrecht?
Dat klopt, ja.
En waarom heb je voor het vak kok gekozen?
Nou, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan een stukje opvoeding. Ik kom uit een groot gezin. Wij hadden 7 kinderen. En mijn vader en moeder moesten altijd alleen verdienen. En ja, wij hadden het niet zo breed. En eten was bij ons nooit een feest. Wij moesten altijd eten wat er op tafel kwam. Ja, en vaak was dat niet lekker. Nou, het voordeel is, als je kok wilde worden, dat je ten eerste altijd voldoende te eten had. En ten tweede, als kok zijnde, kon jij bepalen wat je lekker vond. En nu achteraf is dat denk ik een van mijn belangrijkste drijfveren geweest daarin. Dat je zo ver gekomen bent in het koksvak. Of in het koksvak, in het ontwikkelen als kok zijnde.
Dus wat eigenlijk uit nood geboren was?
Ja, in feite wel, ja. Maar ook een stukje respect voor mijn moeder. En dat komt natuurlijk ook steeds in mijn verhaal terug. Mijn moeder moest dus koken. We waren ook vaak afhankelijk wat het dorp in feite te bieden had. In zo'n dorp hebben heel veel mensen een eigen stukjes grond. En dat is ook weer de mens eigen. Er wordt altijd te veel gekweekt, want er werden dus bonen neergezet. En dan hadden ze, ja, zeg maar 50, 60 kilo bonen. En dat konden ze met 1 of 2 gezinnen niet op. Dus wij kregen vaak de maaltjes die over waren. Of dan gingen we in de biesbos aardappels narapen. Die werden toen al machinaal geoost. En dan mochten wij de dag daarna aardappels rapen die buiten de machine gevallen was. Dus met dat gegeven, achter die achterhoofd, toen de tijd realiseerde je dat nooit. Maar in je latere loopbaan zijn er toch altijd dingen van dat stukje respect. Je kan het ook op het land laten liggen. En dan groeit dat het jaar daarna weer tot wilde aardappels uit. Maar wij deden wel moeite om aan ons eten te komen. En niet dat we dat ik daar minder of slechter of anders heb gehad. Wij wisten niet beter, dus ik heb daar alleen maar profijt van gehad.
Dus dat werken met restafval, dat is eigenlijk al heel jong begonnen. Want dat doe je nog steeds.
Ja, nou, dat vind ik ook vaak de uitdaging. Het is zo makkelijk om het weg te gooien. En in deze maatschappij, ja, we zijn een klein beetje een weggooimaatschappij.
Alleen maak je er nu wat lekkers van.
Ja, zeker.
Dan kun je nog wat meer vertellen over de relatie zen-koken. Hoe dat in de praktijk tot uiting komt. Je noemde net respect en rust. Ja. Zijn er nog meer dingen?
Wat ik dus heel belangrijk vind is heel veel koks die koken. En ze gebruiken altijd alleen maar de mooie delen van producten. En de rest, de afsnijsels. Bijvoorbeeld als je een paprika hebt en dan moet je een mooi Chinees ruitje van snijden. Heb je heel veel afval. En het wordt dan vaak weggegooid. Of bijvoorbeeld, nou, heel krom bijvoorbeeld, een ui heeft een schil. Die wordt geschild. En na die schil heb je een mooie ui over en kan je wat mee doen. Maar die schillen worden weggegooid. Maar die schillen kan je ook heel goed hergebruiken. Bijvoorbeeld door een bouillon van te trekken. Of in een soepje. Zo zijn er nog meer voorbeelden. De schilletjes van wortelen kan je heel goed hergebruiken. De bovenkanten van prei. Zijn allemaal dingen die normaal ook door de maatschappij niet gewaardeerd worden. Want ze zien er minder mooi uit. Maar dat wil niet betekenen dat ze minder smaak hebben. Nou, en dat zijn een van mijn waarden. Dat ik altijd probeer, als ik dus met producten werk. Dus dat ik van tevoren weet wat ik inkoop. Hoe ik dat ook rest kan verwerken. En wat ik ermee kan doen. Dat is ook een beetje de uitdaging in het koken. En dat is ja, in feite het grote lijnen. Het respect voor je producten. Maar ook voor je omgeving. En ook het feit dat wat wij eten. Heeft al een hele weg gehad voordat wij het op bord hebben. Het respect voor de mensen die het eten in de grond stoppen. Maar ook het respect voor de zon en het water. En de dag en de nacht. Dat heeft eigenlijk voor mij alles met het leven te maken. En dat komt dus in een keuken heel vaak terug. Ook het respect voor de dieren in feite.
Hoe belangrijk is de manier waarop je het voedsel bewerkt?
Heel belangrijk.
Waarom?
Kijk, als je een voorbeeld, hè. Als je dus een worteltje met een botmes zou snijden, dan verbreek je de structuur van die wortel. Door zijn celstructuur helemaal kapot te hakken. Als je dus iets met een scherp mes snijdt, heb je een hele strakke snede. En dan heb je heel weinig uittreding van vocht en structuurverandering. Dus op dat gebied is het ook heel belangrijk dat je dus met een bepaalde snijwijze, maar ook met een bepaalde handeling, bijvoorbeeld als je een kropje sla, als je dat plukt, dat kan je heel ruig en rauw doen, dan kneus je alle blaadjes. Maar dat kan je ook met respect doen door toch dat blaadje zo lang mogelijk in ere te houden, totdat het eigenlijk in je mond komt. Dan vermorselen we het wel. Maar het feit dat je dus ook producten met respect behandelt, ja, vind ik heel belangrijk. Dat het gevoel wat je erin legt. En dat merken ook gasten, dat als er ergens aandacht aan besteed is. En het hoeft niet alleen visueel te zijn, maar ook dat je eigenlijk de eer in de smaak houdt. Ik probeer ook altijd één of twee smaakjes te combineren. En dan zorg dat de eenvoud siert. Want in heel veel restaurants worden dus heel veel toeters en bellen toegepast.
Heeft de manier waarop je je voedsel bereidt ook effect op de kwaliteit en de smaak ervan?
In feite wel. Als je bijvoorbeeld groenten te lang kookt, dus dat die helemaal oplost, dan ben je en de structuur kwijt en voedingswaarde ben je kwijt. En dat gaat dan weer ten nadele van de voedingswaarde die jij tot je toeneemt. Want in feite eten wij om in leven te blijven. Dat zijn we heel lang vergeten in Nederland. Trouwens een heel groot gedeelte van Europa en de wereld. Ja, wij eten niet meer om te blijven leven in deze maatschappij. Dus dat is toch wel heel belangrijk dat je de juiste voedingsstoffen en de juiste vitamine en de juiste mineralen, dat je die toch tot je neemt. Want we willen graag gezond blijven. Dat is een van de eerste levensbehoeften natuurlijk.
En het mag ook nog lekker smaken.
Ja, ik geef altijd een mooi voorbeeld. Ik zou als kok gast aan eigen tafel willen zijn. En dat is eigenlijk een beetje de essentie van het koken. Als een kok niet voor zichzelf goed kan koken, of tenminste acceptabel kan koken, kan hij ook niet voor andere mensen goed koken. En dat is bij mij echt de essentie daarvan.
Maar wat zou je mij aanraden wanneer ik je vraag, hoe kan ik het beste mijn voedsel nuttigen?
Ja, in de rust zelf. In een rustige omgeving en met aandacht voor dat eten. Dat is denk ik een van de belangrijkste essentie van het zen koken, maar ook met het zen eten. Dus dat je die aandacht hebt voor datgene wat op jouw bord ligt. En dat je dus ook als je koudt, realiseert wat voedsel met je doet. Kijk, als je eten in je mond stopt en je slikt het gelijk door, is het weg. En ook het stukje zen in het eten zelf, het bewustzijn dat jouw tanden op elkaar zijn en dat je je eten vermengt door het te malen met je tanden en dat je het vermengt met speeksel en dat in je lichaam komt en dat eten gaat wat doen met je, of tenminste dat geeft de nodige bouwstoffen. Dus dat is voor mij ook een beetje wat in het zen eten zit op zich.
Maar moet ik dan gaan zitten denken terwijl ik eerlijk zit te eten?
Als je dat standaard toepast voor jezelf, is het automatisme. Het is eigenlijk net als met ademhalen. Dat doe je ook eigenlijk automatisch.
Dus het gaat over aandacht.
Ja, aandacht.
Wanneer je eet, eet je.
Ja, precies.
Momenteel freelance je bij verschillende restaurants?
Ja. Ik,
en geef je ook nog cursussen?
Ik geef ongeveer 6 cursussen per jaar. En dat doe ik privé. En dat heeft ook weer een klein beetje achterliggende gedachten. Wat voor mij ook altijd een uitdaging is om te werken met producten die op het moment aanwezig zijn. En dan gaan we kijken wat mensen nu in werkelijkheid ingekocht hebben. Dus wat er in de koelkast ligt. En dan met dat gegeven gaan we analyseren wat we daarmee zouden kunnen doen. Om mensen een handreiking te geven. Dat ze dus goed moeten kijken wat er eigenlijk in huis is. En vanuit die basis dat je eigenlijk hele leuke dingen heel simpel kan maken. Ook in de huissituatie. En dat vind ik ook vaak de uitdaging in het koken. Want in feite kan je natuurlijk heel veel dure dingen kopen. Maar de eenvoud zie je het nog steeds.
Kan zo'n sobere maaltijd nog wel een feestje zijn?
Ja, ik zal een voorbeeldje geven. Als je bijvoorbeeld eens een keertje geen vlees eet. Je hebt een aardappel. Die boor je uit met een boordje. Zodat je kleine bolletjes krijgt. Dan heb je visueel prachtige aardappeltjes. En dan heb je dat klokhuis, heb je oven. Nou, dat ga je koken. Ja? Dat pureer je. En dan heb je dus een puree. Dus gewoon een aardappelpuree. Maar dat vocht van die aardappel, dat gooi je niet weg. Want aardappel, als die gekookt wordt, geeft die zetmeel af van dat water. Dat is een aromatisch gegeven. Of tenminste, de smaak van aardappel. Dan voeg je wat kruiden toe en dan heb je al een soepje. Met dat je die aardappelpuree hebt, dan kan je bijvoorbeeld weer bloem en gist en wat kruiden aan toevoegen. Dat kneed je een deegje van. Dat laat je rijzen. Die aardappelbolletjes, die stop je daar rauw in. Dan gaat dat hele pakketje in de oven. Nou, wat gebeurt er? Dat soort aardappelbrooddeeg wordt gerezen. Die bolletjes aardappelen willen naar buiten toe. Dus die komen als kleine stekeltjes van een egel bovenop. En dat wordt mooi goudbruin, het broodje. En de aardappelbolletjes, die worden lichtbruin. Dus dat schep je dan uit. En dan zou je eventueel, als je daar een sausje van zou willen hebben, zou je dat aardappelvocht weer kunnen gebruiken met een klein beetje crème fraîche. Heb je een plasje saus op je bord, wordt het broodje ingeserveerd en dan heb je eigenlijk een volledige maaltijd.
Nou, volgens mij kun jij voor een appel en een ei een restaurant beginnen.
Eigenlijk wel, ja.
Dat klinkt als een feestje.
Ja, maar zo zie je, met een simpel aardappeltje kan je toch iets heel leuks doen.
Nooit geweten.
Nee. Ervaring.
En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd samengesteld door Ronald Hermsen. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Als u een van onze radio-uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's,